Geliefde gemeente, letten wij nog een keer op het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. En daar gaat het over in de 40ste zondagafdeling van de Heidelbergse catechismus. De vraag 105 tot en met 107. Vraag 105, wat eist God in het zesde gebod? Antwoord dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleg, ook mijzelf niet kwetsen of moedwillig in enig gevaar begeven. Waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Vraag 106, maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. Het antwoord: God, verbiedende de doodslag, leert ons dat hij de wortel des doodslags als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid, haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Vraag 107, maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Het antwoord luidt nee, want God, verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Tot zover. God beschermt het leven. Hij verbiedt de doodslag. Hij haalt de giftige wortel. En hij gebiedt de liefde. Vorige week hebben wij al tamelijk breedvoerig bij deze zondag stilgestaan. Ik wilde daar toch nog een keer op terugkomen met de meeste nadruk op het laatste punt. Hij gebiedt de liefde. En het overige wilde ik samenvatten. We hebben gehoord dat die doodslag, die aard van de mens die achter de doodslag steekt, in ieder mens zich bevindt, komt er niet altijd uit. Het blijft vaak bij de gedachten, bij de woorden of bij de gebaren. En jammerlijk, het komt ook tenslotte tot de daad. En wij zien in deze tijd een toeneming van alle geweld en gewelddadigheid onder de mensen. Ja, er wordt uiteraard, ik noem enkele dingetjes erbij die ik vorige week niet genoemd heb. Er wordt, als het over dat oorlogsvraagstuk gaat, uiteraard ook wel verwezen naar dat zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. En ja, ik ben er eigenlijk allerminst een voorstander van dat de kerk een politieke koers gaat varen. Dat de kerk gaat zeggen wie en wat je stemmen moet. En dat de kerk gaat zeggen in deze wat nou kan of niet kan. Sommigen zijn daar heel blij mee. En zeggen eindelijk na zoveel eeuwen, waarin de kerk zich altijd maar heeft gevoegd naar een bestaande orde, durft de kerk nu eindelijk eens openlijk te spreken. Ondanks de tegenstand van kleinere groepen die daar weer niets van willen weten, maar een groot deel van de kerk durft dan eindelijk te spreken. En dat bedoelt men daarmee dat de kerk een uitspraak doet over raketten, over kernenergie, over allerlei dingen. Ja. Nou, wil ik allerminst zeggen dat al die mensen die met deze problemen zitten, dat je dat niet serieus moet nemen. Er zijn natuurlijk een heleboel meelopers. Maar er zijn ook mensen bij voor wie dat een gewetenszaak is. En ook uit de orthodoxe kring zijn er mensen die ontzettend veel moeite hebben met de huidige constellatie. Kernwapens, Koude Oorlog en noem maar op. En goed, je kunt daartegen zijn, tegen de ideeën van die mensen, maar je kunt niet zeggen of stellen dat ze allemaal zonder meer, nou ja, lijden aan een soort verstandsverbijstering en dat ze niet de goede trouw zijn. Dat kun je zo in het algemeen niet zomaar even stellen. Misschien zeg je, waarom zegt u er dan wat van als u er tegen bent dat de kerk en de kerken zich op allerlei terreinen overal mee gaan bemoeien? Waarom doet u het dan ook? Dat heb ik me ook afgevraagd. Want je loopt natuurlijk al gauw het gevaar dat je toch weer een bepaalde lijn uit gaat stippelen. Nou, mijn antwoord daarop is eigenlijk dat wij daar middenin zitten. En dat onze jongens, ja, in dienst zijn geweest of in dienst moeten of niet gaan, kun je ook mee geconfronteerd worden. Dat men zonder meer weigert. In ieder geval, wij leven midden in al deze problemen. En daarom is het misschien toch wel goed om daar iets van te zeggen. Geen diepgravend verhaal. Nee, dat acht ik niet direct de plaats hier om dat te doen. Enkele vingerwijzingen zou ik willen geven. Hoe verhoudt zich nu dat gebod, gij zult niet doodslaan, met de vraagstukken waar de mens van deze tijd mee geconfronteerd wordt? Wij weten dat oorlog ook in de Bijbel geen onbekende zaak is. Je zou ook kunnen zeggen, in de Bijbel komen gruwelijke oorlogen voor. Niets ontziende veldslagen. Waarbij duizenden mensen het leven hebben gelaten. Sommigen zeggen dan ook, ja, als je de Bijbel leest en dan vooral het Oude Testament, wat een oorlogsrumoer. Wat een gevechten, die zich uitstrekte naar mannen, vrouwen en kinderen. Nou, als ik dat allemaal lees, en als dat dan het woord van God is, de boodschap van God, en ik moet eerlijk zeggen, ja, je leest er vaak overheen, maar als je er eens een ogenblik bij stilstaat, kun jij het dan allemaal begrijpen? Hoe dat er naartoe gaat soms? Nee, daar is vast het laatste woord ook nog niet over gezegd. Toch zouden wij er verkeerd aan doen als we als uitgangspunt zouden nemen dat de lijn in het Oude Testament de oorlogslijn is. De lijn van het geweld. Ik wil dat trachten te bewijzen, kort. Wij weten dat Israël heeft hevige oorlogen gevoerd. Die oorlogen, die worden wel eens genoemd de oorlogen van de Heer. En En dat zijn vaak ook verbijsterende oorlogen geweest, als je dat leest. Maar, ik zei, het worden wel eens de oorlogen van de Here genoemd. Sommigen hebben daar heel schamper op gereageerd. De oorlogen des Heren. Is de Here zo? In de vroeg-christelijke kerk had je een ketter, Marcion heette hij, die ging dan ook sterk onderscheiden. De onbarmhartige vrede, schepper God, de Joden God, de God van de oorlog, de God van de wraak, van de vernietiging en de God van het Nieuwe Testament, van Jezus Christus. En die twee stelde hij tegenover elkaar. En alles wat niet klopte in het Nieuwe Testament, dat schrapte hij als niet authentiek. Dat moest maar aan de kant. Berkhof en anderen hebben wel eens gezegd, Marcion was ergens de enige die Paulus begreep, maar hij begreep hem nog verkeerd. Toch had deze man veel aanhang, maar werd uiteindelijk door de kerk veroordeeld. Maar datzelfde, dat zie je eigenlijk nu ook. Dat stuk, dat Oude Testament met al die oorlogen, ja, nou ja, hoe we het dan ook interpreteren, maar dat staat in geen verband met het evangelie van de Heer Jezus Christus, de vredevorst, die gezegd heeft, zalig zijn de vreedzamen. Hunner is het koninkrijk Gods. Toch wilde ik die uitdrukking, die oorlogen des Heren, niet zomaar wegschuiven. Want ten eerste voerde de Heer zijn gericht uit over de volkeren, die de maat van hun ongerechtigheid vol hebben gemaakt. Maar er is misschien nog iets van het grootste belang dat wij over het hoofd zien. Het ging om de komst van het koninkrijk. Het ging om de komst van de Heer Jezus Christus. En naar menselijke maat zou die komst van de Heer Jezus Christus op alle mogelijke manieren verijdeld kunnen worden. Doordat het volk, waar de belofte van die koning des vredes aan gegeven was, dat volk zelf zou ophouden te bestaan door allerlei oorzaken. Er is dus een verbond tussen die oorlogen en het heilverbond van God. God laat zijn belofte niet begraven, geheel en al onder de ongerechtigheid en onder de boosheid van de mensenkinderen. En daarom stelt hij zijn belofte ook veilig. Ook daardoor dat hij volkeren, die de maat van hun ongerechtigheid vol hadden gemaakt, terzijde schoof. Om in zijn land, zijn volk, zijn belofte te bewaren. En een van de aangrijpendste dingen uit het woord van God is, dat ook datzelfde volk van binnenuit al hun best heeft gedaan om die belofte van God te vergeten. En dan ging het met dat eigen volk precies zoals met die heidenen. Dan sloeg de Heere met eerbied gesproken er ook op los. En dan werden ze ook weggevoerd in ballingschap. Uiteindelijk alleen maar, niet alleen als straf, maar in zonderheid ook, opdat zijn woord waarachtig zou blijven. Dat de silo zou komen. Dat er door de zwaarste gerichten heen toch weer een overblijfsel zou zijn naar de verkiezing van zijn genade. Waar het heilige zaad, de belofte, de Christus, het steunsel van zou vormen. Want gelijk in de eik en gelijk in de haageik, in de welke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. We moeten dus dat aspect niet vergeten. En niet domweg in die beschuldiging intrappen van, ja, maar dit, het ging maar moord en nee. Want God was door alles heen bezig zijn belofte te bewaren en gestalte te geven onder zondige mensenkinderen. Want voor ons geldt ook nog, dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen bezoeken met de roe en de bitterste tegenheen. De Heere laat zich nu ook niet bespotten, want hij is rechtvaardig, hoewel langmoedig en groot van geduld. Als dus dat stuk over die oorlogen van Israël met de inwoners van Kanaan ter sprake komt, moeten wij altijd bedenken, boven dat rumoer, dat strijdrumoer, boven al dat bloed dat vergoten is, God staat daar en hij is bezig zijn heil te doen komen. En verder. Verder is er geen bewijs te leveren uit het Oude Testament dat het volk Israël door God werd opgeroepen om maar oorlog te voeren. Helemaal niet. Als er niets was en ze in vrede leefden, dan hoefden ze zomaar niet voor de aardigheid bijvoorbeeld Syrië of Egypte, weet ik wat, te veroveren. In dat opzicht maakte Israël zelfs nog een gunstige uitzondering op de volken daaromheen, die altijd de neiging hadden in die eeuwen de wereldmacht te veroveren. Dat weten we van Egypte, van de Arameërs, van de Babyloniërs, van de Grieken, van de Persen, de Meden en de Grieken. Altijd die stuwkracht om de wereldheerschappij te grijpen. Daarom is Babel ook de verpersoonlijking van de mens die naar de oppermacht en het oppergezag grijpt in de Bijbel. Maar nogmaals, het wordt heus niet als zo'n mooie daad beschouwd als de inwoners van Dan naar Laïs gaan en daar een volk uitmoorden dat stil en gerust leefde om een stuk land aan het hunne toe te voegen. Dat wordt echt niet beschreven als zo'n mooie daad. Nee, het ideaal was dat een ieder mocht zitten onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Dat was het ideaal. Dat ze eenmaal in dat land gekomen zijnde in vrede zouden leven. Dat dat niet gebeurde, dat kwam door de zonde, door het vergeten van de Heere, door het steunen op eigen kracht. Israël mocht oorspronkelijk geen volk zijn met een groot aantal paarden. Salomo heeft dat wel gedaan, de beroemde paardenstallen gebruikt en de paarden geïmporteerd uit Egypte, maar oorspronkelijk was dat de bedoeling niet. Jullie mogen de paarden niet vermenigvuldigen. Waarom niet? Omdat Israël een theocratisch, een door God geregeerd volk was. En omdat God tegen dat volk zei, ik ben jullie koning. Jullie hoeven niet te steunen op paarden en op wagens. Maar vertrouw je aan mij. Ik, de Heere, zal voor u strijden. Ik ben uw beschermer. Gij zult stil zijn. Je kunt dus niet stellen dat het volk Israël geïnspireerd was tot de oorlog. Integendeel. Daar werden door de geest Gods die heimweevolle liederen gedicht van de vrede. Onder dat volk werd rijkhalzend uitgezien naar de tijd dat de zwaarden tot sikkelen zouden worden geslagen. Onder dat volk werd gezongen, de bergen zullen vrede dragen, de heuvels het heilig recht. Dat was de geest die in dat volk, in die uitverkoren profeten en zangers, zong van de vrede die eenmaal komen zou, die de aarde zou bedekken, van zee tot zee. Ik wil nog een stap verder gaan. De profeet Amos. Dan moet je Amos 1 en 2, dacht ik, Amos 1 en 2 maar eens lezen. Die spreekt in de naam van de Heere. Toornende woorden en bedreigingen naar de Arameërs, Assyriërs, de Filistijnen, de Edomieten, de Amalekieten. Waarom? Hij zegt dat God een vuur zal sturen om hun paleizen te verwoesten. Waarom? Omdat ze op zo'n ontzettende wijze oorlog hebben gevoerd. De Syriërs, de Arameërs stonden bekend om hun wreedheid. Je kunt het nog zien in de grote musea van deze wereld. Op die reliefs, daar zie je zo'n koning of zijn machtige, die zie je daar met een paar scherpe punten, de geknielde gevangenen, de ogen uitsteken. Je kunt het nog zien hoe de gevangenen op scherpe palen werden gezet, die lang, waar ze langzaam in zakten, totdat ze een vreselijke dood stierven. De koningen onder wie tafel andere koningen kropen zonder duimen en zonder tenen. Die waren afgehaakt. En dan slingert Amos de vloek Gods naar die koningen, naar die volken toe. Omdat ze geen barmhartigheid hebben gekend. Omdat ze tot het uiterste zijn doorgegaan. Omdat Edom en Amalek, omdat ze zwangere vrouwen hebben opengesneden. En omdat ze op een vreselijke wijze tekeer hebben gegaan, zonder einde. In het Oude Testament vind je dus in ieder geval bouwstenen die erop wijzen dat dat ongecontroleerde, waanzinnige, bloeddorstige gedrag van mensen en volken door God gehaat is. En dat God daar zijn goedkeuring nooit aan heeft gegeven. Maar als dat dan zo is en het Oude Testament niet zoals bij oppervlakkige beschouwing en lezing dat boek vol bloeddorst is, David mocht ook de tempel niet bouwen. Er kleefde veel bloed aan zijn handen. Hij had veel bloed vergoten. Hoe zit het dan als wij een lijn trachten te trekken met de tijd waarin wij leven? Als dan in het Oude Testament de bouwstenen al worden aangedragen. Tot de vrede. En er gehoopt wordt op de vrede en gewacht op de vrede. En dan weet ik wel, oud-testamentische vrede is niet in de eerste plaats de afwezigheid van oorlog, maar dat de dingen op hun plaats staan. Maar waar dan toch ook aan verbonden was, de zegen van God. Om in rust en in vrede te mogen leven. Als daar dan die bouwstenen al worden aangedragen, dan moet je toch eigenlijk verwachten dat in het Nieuwe Testament dat de zaak nog een stap verder gaat. En dat er dan helemaal geen lijnen getrokken worden waaruit wij zouden kunnen concluderen dat oorlog voeren recht en billijk is enzovoorts. En waarom kan de kerk, waarom heeft de kerk dan nu pas die boodschap van de vrede overgenomen? Vrede onder de volken. Die vraag, die zou je dus kunnen stellen. Ja, in de eerste plaats zou ik willen zeggen, wij zijn Israël niet. Wij zijn geen theocratisch geregeerd volk. Wij hebben een burgerlijke wet, die voor een groot deel op het Romeinse recht is gegrond. Maar zoals bij Israël, een theocratie, dat hebben wij niet. Nee, je zou kunnen zeggen, we hebben misschien een tijd lang bij de gekerstende volken gehoord, ten dele nog, heeft het christendom ook daarin regulerend werk gedaan, maar het is vaak ook maar de buitenkant. Dus wij zijn geen Israël. Wij maken als burgers deel uit van de samenleving, van het maatschappelijk leven, van de volkeren van deze aarde. Al geldt dan naar de geest, gelijk gij van deze wereld niet zijt, toch zijn we er middenin. En dat betekent voor de kerk, naar mijn oordeel, ik hoop Bijbels oordeel, dat betekent in de eerste plaats dat wij een niet al te hoog gespannen verwachting zullen hebben van de wereld, de volken in het algemeen. Dat wij zullen beseffen dat deze wereld niet christelijk is. En dat in deze wereld een machtenspel aan de gang is. Altijd door. Waar wij nauwelijks de aanwezigheid van God kunnen ontdekken. Alleen door het geloof. Alleen door het geloof mag de kerk zeggen, God de Heere regeert. Maar als wij met puur mensenogen tegen de zaken aankijken, dan zeg je, waar is God? Die zijn volk opvoerde uit de woestijn. Waar is God in deze van bloed gedrenkte mensengeschiedenis en wereld? Waar is God bij al die moordpartijen, in de kampen, in de oorlogen, ook nu vandaag nog? Waar is God? Is het alleen zijn toornopenbaring? Wat is het? Door het geloof zeggen wij, God regeert. Maar nodig is het blijvend besef dat wij in een wereld functioneren en meedraaien waar allerlei machten en krachten werkzaam zijn. En waar ook allerlei machten en krachten zich keren tegen het woord. Tegen het evangelie. Tegen de kerk. Tegen de vrijheid van meningsuiting. Dat wordt door veel mensen geringschat. Zij proberen duidelijk te maken dat het in werkelijkheid zo erg nog niet is. En als je wat noemt, wat er gebeurt in deze wereld, dan wijst men, als je het hebt over het oosten, dan wijst men gelijk naar het westen. En komt men ook met een heel scala van beschuldigingen. Die soms ook weer niet kloppen. De meesten zitten toch nog maar liever in het westen dan in het oosten. En als je nou in een neutrale krant, gisteren was ik geloof nog in de Gooi en Eemlander of wat, waar een onderwijzeres in Tsjechoslowakije ontslagen werd, omdat ze lidmaat was geworden van de Rooms-Katholieke Kerk. In dit geval de Rooms-Katholieke Kerk, daar gaat het nou even niet over, het gaat om het principe. Dat is nu een proces en duizenden mensen zitten in spanning hoe het afloopt. Want als dat slecht afloopt, dan betekent dat in principe dat iedere gelovige aan de kant geschoven kan worden zonder meer. Uit zijn baan gezet worden vanwege zijn religie. Nou, daar moet je toch niet min over denken. En hoeveel mensen ondergaan er een hersenspoeling? Ik wil dit mee zeggen. Het optimisme van veel vredesbewegingen is zo grenzeloos kinderlijk en kinderachtig. Zo naïef zou ik haast zeggen. Dat men wel schijnt vergeten te zijn wat het woord van God over de mens in het algemeen zegt. Hatelijk zijnde en elkaar hatende. En dat men ten eenemale vergeet dat wij door zulk een wereld heen moeten. Met onze kinderen. Daar moeten wij doorheen. En dat het alleen Gods genade is als wij persoonlijk behoren bij de vreedzamen. Die het koninkrijk zullen beërven. Maar dat dat niet komt omdat wij zulke vredeminnende mensen zijn, weet je wel, en dat stomme militarisme, dan distancieren we ons in een grenzeloze hoogmoed van ons eigen ik en wezen. Want dan kun je niet op rekening schuiven van een paar mensen. Dat zijn wij. En als dan bovendien nog blijkt dat men zelf de handen nauwelijks thuis kan houden en gaat gooien en smijten als iemand er enigszins anders over denkt, of als iemand ervoor is dat men van twee kanten dan maar ontwapenen moet, ja, dan maak je jezelf toch wel zeer verdacht, vind ik. En op zijn best genomen zou je zeggen, ja, een utopie, een ideologie, een ideaal misschien nog, maar het past niet in de werkelijkheid. Want die werkelijkheid is erger dan wij denken. En ja, ik weet wel dat dat natuurlijk een diep ingrijpend punt is. Waarom? Ik heb daar ook vaak over gedacht en ja, ook wel over gelezen. Je kunt dat haast niet verwerken als je leest wat een oorlog inhoudt en in zou kunnen houden. Allervreselijk. En ik kan me indenken dat de mens zich afvraagt, moet ik daaraan meedoen? Moet ik daaraan meedoen? Waar ook in de oorlog en in de leiders van deze wereld niets gevonden wordt wat naar God vraagt. Men in beide kampen elkaar zo genadeloos en geraffineerd tracht te benaderen en te vernietigen. Maar dat zal dan aanvaard moeten worden. Niet dat we het ermee eens zijn. Ik zou liever zeggen, dat zullen we dan moeten ondergaan. En dat klinkt misschien heel goedkoop. Maar ik zou het dan nog persoonlijker willen stellen. Dat hebben wij dan op ons geweten. Dat moeten we ervaren. Die harde les. Dat het zo is. Dat hebben we niet aan God te danken die ons zo goed gemaakt heeft. Maar dat hebben we te danken aan onszelf. Dat hebben we te danken aan onze eigen inborst. En daar plukken we ook de vruchten van. Nou zeg je, kunnen we dan de grens niet overschrijden? De grens hebben we al overschreden in het paradijs en daarna. Die grens hebben we al overschreden. Je moet niet denken dat er niks ergens bestaat dan een kernoorlog. Hoe vreselijk ook. Dat moet je niet denken. Er zijn ergere dingen. Er is een ergere zaak waar Jezus van spreekt. Jezus die spreekt van een eeuwig verlaten zijn van God. Jezus die spreekt van een ondergang voor eeuwig. Van een worm die niet sterft en van een vuur dat niet uitgeblust wordt. Heus, ik wil dat niet ontkennen. De ernst van deze dingen en van de wapens waar wij tussen opgroeien. Ik wil het niet ontkennen. Maar alsjeblieft laten we niet overschatten. Laten we dat kerkje niet overschatten. Laten we dat geloofje niet overschatten. Waarin wij denken dat wij de wereld kunnen regeren of de wereld veranderen en alles veranderen. Wij die ook telkens moeten bekennen. Verzoen de zware schuld en vergeef mij al mijn zonden. Wij die in het klein ook telkens weer ruzieën in plaats van het goede voor elkaar te zoeken. Laten we dat niet zo hoog opdoen. En ons niet afzonderen in die zin, zo zijn wij niet. Want ik zou wel eens willen weten als er een of andere kerel bij jou binnenkwam. En die de zaken kort en klein sloeg en die je vrouw probeert te verkrachten en je kinderen. Wat je dan doen zou. Ik denk als er een revolver in de buurt was dat je ook een kogel zou schieten. En dan kunnen er wel een heleboel mensen zeggen, ja, maar die man moet je lief hebben, maar dat is geen liefde. Dat wilde ik ook vanavond nog even zeggen. Liefde. Dat is geen liefde. Dat is slap gedoe. Dat is de duivel gelijk geven. Het geweld. De moord en de doodslag en de verkrachting. Maar het is geen liefde. De christelijke liefde. Dat de liefde die uit Christus voortvloeit. Dat is niet dat gedoe zoals sommige mensen dat voorstellen. Laat je dan maar zussen, laat je dan maar zo. En als ze hier een map geven, dan zeg je, geef er hier ook nog maar één. Ja, maar zo is het niet. Het heeft wel heel wat anders te betekenen. Als het gaat om de naam en de zaak van de Heere. om zijns naams wil. En er is geen hoger beroep meer voor ons. Dan zullen we ons moeten overgeven. Maar je kunt natuurlijk een bandeloosheid of een of andere situatie niet met liefde bejegenen als het gaat om het geweld. En begrijp je? Dat is geen liefde. Want dan hoort die liefde toch beschermende liefde te zijn. En dan zal diezelfde liefde, die zal toch liefde zijn, dienen te zijn voor de waarheid. Liefde voor het leven. God beschermt het leven. En dan hoef je toch voor één of twee van die uitgebroken stieren, die alles kort en klein maken, hoef je toch niet te zeggen, oh, ik heb je zo lief. Nee, zo niet. Zo niet. Dat vraagt de Heere God niet. Zo niet. Er is wel eens gezegd, de zondaar, het schepsel. Ach, diens behoudenis mag gezocht worden, uiteraard. Maar je moet niet zoiets nemen. Dat hoef je niet te nemen, dat is niet de liefde. Hij zegt, nou ja, doe maar. Nee. Dan is het liefde van God dat hij de overheid het zwaard heeft gegeven om de doodslag te weren. Om de anarchie te weren. Al is er op een overheid genoeg aan te merken, op ons is ook genoeg aan te merken. Op ons ook. Kijk, en als we dat nou vergeten, hè, de zwakke basis eigenlijk, hè, dat wij door de genade van God mogen weten van een vrede die het verstand te boven gaat. Een vrede waarvan gezongen is op brandstapels, op pijnbanken, in oorlogsgeweld. Dan moeten wij dat niet proberen of denken dat wij dat even kunnen projecteren op het grote geheel. Nee, die vrede die geeft God. Dat vond ik een van de mooiste passages in het boekje van Overduin over hel en hemel in Dachau. Dat die kerel tegen hem zei, ik trap jou dood eer het avond is, dan heb ik jou. En elke keer als hij met die kolen liep te sjouwen met zo'n zware zak, dan gaf hij me een trap dat hij bijna in elkaar zakte. En het was ijzig koud. En hij was het werk ook niet gewend. Als predikant ben je dat sjouwen niet zo gewend. Op een gegeven moment leek die kerel zijn doel te bereiken. Die SS'er of wat het ook was. En toen gaf hij hem zo'n trap dat hij in elkaar zakte. En toen hebben toch zijn kameraden die erbij waren. Die hebben in de kolen, er lagen er een heleboel kolen. Hebben ze gauw een gat gegraven. En hem daarin gestopt en de kolen eroverheen met net zijn hoofd erbovenuit. Om hem voor doodvriezen te bewaren. En toen begon hij te zingen. Kijk, dat is de vrede. De christelijke vrede die alles te boven gaat. Maar dat is heel persoonlijk. Toen begon hij te zingen. Als ik omring door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden. Kijk, daar heb je die van de vrede. Maar dat kun je niet even uitstrekken over de hele wereld. Nou ja, als dat zo was. Hè. Als heel de wereld ging zingen. Verlaat niet wat uw hand begon. Dan was het uit met de oorlog. Dan zou niemand het in zijn hersens halen om bij de buurman zomaar de zaak kort en klein te slaan uit boos begeren. Of een ander zijn leven te nemen of vrouwen te roven en noem maar op. Maar dat is nou juist het kardinale punt. Wij leven in een gebroken wereld. In een gebroken maatschappij. En dan kan ik wel zeggen, met een heilig gezicht, oh, dat gedoe, daar sta ik ver boven. Met andere woorden, als je mij op de troon zou zetten, dan zou de wereld er wel anders uitzien. Maar dan kennen wij onszelf niet en dan geloven wij het woord van God niet. Hoe goed we het misschien ook bedoelen, maar dan denken we te hoog van de mens. En daarom, met moeite, maar we zitten erin. En iedere christen is tegen de dood. En tegen atoombommen, tegen knuppels, tegen dolken en messen. In die zin is iedere christen een pacifist. En zien we reikhalzend uit dat het hele zootje voorgoed weg is. Heerlijk hoor. Daar hopen we op. Ik hoop het zelfs zo, dat het zo komt dat er geen oorlog, dat er geen tijd meer is voor een nieuwe oorlog. Een wereldoorlog. Dat hoop ik. Dat onze kinderen het niet hoeven te beleven. Niet omdat ze zo goed en braaf zijn, maar vanwege het vreselijk gruwelijk van de oorlog. Dat hoop ik. Maar ik hoop ook, God beware ons, dat je in een wereld terecht zou komen en het woord spreekt daarvan. En dat zegt dat er een tijd zal zijn, dat als je niet het teken draagt van het beest, wij zouden zeggen, als je niet het insigne hebt, dan kun je niet meer kopen en je kunt niet meer verkopen en je staat helemaal aan de kant. En dan kun je wel zeggen, nou, dan zullen we wel weer zien. Maar het valt niet mee. Het is typisch dat de gelovigen uit het oosten, als ze hier komen, dat ze verbijsterd zijn over onze vrijheid, dat wij naar de kerk kunnen gaan, hier of elders, maar dat ze tegelijkertijd schrikken van de vreselijke oppervlakkigheid van de mensen hier, die net doen of dat die machten uit het oosten, nou, dat is wel goed hoor, wij met ons vijand denken, laten we ons maar niet benauwd laten maken, ja. Dat kunnen ze niet begrijpen als ze hier komen. Dan proberen ze het bij de mensen in te hameren, maar die mensen worden geweerd. Eerlijk waar hoor, die mensen worden gewoon onder de tafel gewerkt. Want die mogen niet te veel praten. Want dan komt ons idee komt in het gevaar. Want stel je voor dat die mensen zeggen, en zo zeggen ze het ook, zet maar neer die wapens. Liever dood dan slaaf, zeiden de Friezen. Maar zet maar neer. Laat je maar niet imponeren. Ja, maar dat willen de mensen hier niet natuurlijk. Nee. Want de waarheid is zo krenkend en zo hard. Dus als het nu gaat over het Nieuwe Testament, dan kun je over het Nieuwe Testament ook niet zeggen dat er zo'n oorlogzuchtig boek. Als het over de privébescherming ging van de Heer Jezus, zei hij, steek uw zwaard in uw schede. Als de soldaten bij Johannes de Doper kwamen die door schuld verslagen waren, en ze zeiden tegen Johannes de Doper, wat moeten wij doen? Dan zei Johannes, je moet tevreden zijn met je soldij en je moet geen uitspattingen. Je moet de mensen niet beroven en strooptochten en plunderen, noem maar op. Nee, je moet tevreden zijn met wat je krijgt. Hij zei niet, jullie moeten direct bedanken, want nee, voor dienst, zei hij ook niet. In het Nieuwe Testament zou je haast zeggen, wordt aan de ene kant het grote gewicht van deze tijd als de laatste tijd, de laatste fase, wordt in het Nieuwe Testament zeker erkend. Maar aan de andere kant wordt het ook gebagatelliseerd. In die zin gebagatelliseerd. Het einde aller dingen is nabij. Nog even geduld. De nieuwe eeuw, de nieuwe eeuw, is al in aantocht. En een ieder die gelooft, staat eigenlijk al een klein beetje in die nieuwe eeuw. In die gerechtigheid en die vrede. Overal waar God in de harten de cirkel van de haat en de afgunst breekt, daar worden de tekenen opgericht van de nieuwe eeuw, waarin alles tot de vrede zal bloeien. Ik hoop dat dit dienen mag, wat ik nu hierover gezegd heb, om ons te waarschuwen, om ons niet te vertillen. Want de kerk denkt tegenwoordig dat ze de hele wereld zo'n beetje aan kan. En de kerk probeert alle partijen over het hoofd te aaien. En de kerk zegt, ja, maar dit en ja, maar dat is zo. Ja? Maar de Heer Jezus heeft gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. De Heer Jezus heeft gezegd, ik zend u als schapen onder de wolven. Maar misschien wil de Heere daar van wolven schapen maken. Misschien wil de Heere ons uit onze hoogmoed uitstorten en uitstoten. Dat wij de verloren broeder of zuster herkennen. En hem de boodschap mogen doorgeven van Jezus Christus. Die vergeeft. En vergeet. Maar om nu een uitspraak te doen. En om daarin ook anderen weer te treffen. Die deel uitmaken van het verdedigingsapparaat van ons land. Dat lijkt heel moedig. Maar als je diep nadenkt, dan vraag je je af. Is het lafheid soms? Is het soms lafheid en domheid? Dat kan ook. Goed, het Nieuwe Testament zegt de gedaante van deze wereld gaat voorbij. De aarde zal haar doodgeslagenen niet langer bedekken. En de Heere zal rechtvaardig oordelen. Dat is ons troost. En verder is het een zeer persoonlijke zaak. In de eerste eeuwen van de christelijke kerk zijn er vele jonge mensen geweest die geweigerd hebben om dienst te nemen in het keizerlijk leger, de keizerlijke legioenen. Zij noemden zichzelf de Militia Christi. En ze zijn daarom ook vervolgd en gedood. En ik geloof ingegaan. In de vrede van de Heere. Maar we hebben inmiddels alweer vele eeuwen achter ons. En allerlei omstandigheden die zich wijzigen. Ik kan niets opleggen. En ieder zijn in zijn gemoeten volle verzekerd. Maar, kijk alleen uit voor de oppervlakkigheid. Waarbij men als in één koor. Zichzelf aan de duivel overlevert. Met de gedachte, het valt wel mee. Oh, het valt wel mee als het hier communistisch is, of we krijgen een machtsstaat, weet ik wat, en de democratie wordt om zeep geholpen. Oh, dat valt wel mee, zegt men, ja. Ik weet niet of dat het meevalt. Het kon wel eens wezen dat langzaam het touwtje strakker aangehaald wordt, tot we stikken. Of je moet buigen. Of je moet gelijk geven. Nee. Ik vind het toch ergens nog niet zo gek. Op die steen daar ergens in Friesland. Liever dood dan slaaf. Het is misschien te veel gezegd. Van een nietig mensenkind. Maar er spreekt toch ook iets uit van de courage. van het verzet tegen de slavernij, tegen het dwangbuis waarin men volken en mensen tracht gevangen te houden. God gebiedt de liefde. En ik zei al, die liefde moet je niet vereenzelvigen met lievigheid. En dat wil ik ook zeggen voor de kinderen. Wat kunnen vaders en moeders boos kijken? Wat kunnen vaders en moeders zich ergens van afkeren? Dat je goed voelt, er is wat. En dat je eigenlijk ook wel weet in je hart wat het is. Maar kun je nou ook zien dat dat liefde is? Dat dat liefde kan zijn. Liefde, ja. Niet liefde in die zin, nou, ik hoop dat je het zo ver schopt dat je weet ik wat wordt. Dat is tijdelijk. En dat geeft allerminste garantie dat je nog een klein beetje gelukkig zult zijn. En vrede zult hebben. Nee. Maar de wetenschap zijt te alle dagen in de vreze des Heren. Want gewisselijk, er is een beloning. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Dan kan soms een hard woord, een hard gebaar, waardoor jij als kind in vuur en vlam staat, dat kan toch alleen maar liefde zijn. Als je groot wordt, dan kan vader en moeder dat niet verwezenlijken. Als je klein bent wel. In die zin, als jij zo gezellig met Lucifer zit te spelen en vuurtje te stoken, dan kan vader een tik geven en zeggen, geef hier joh. Als je in de kinderstoel met zo'n akelig broodmes zit te manipuleren, dan kan vader of moeder het uit je handen trekken en dan zet je het op een brullen. Want het was toch zo fijn, het was zo leuk, ja, het glinstert en het zaagt en het doet alles. Kijk, als kind denk je nog niet zo ver, maar als je nou kon denken, zou je dan zeggen, wat haat mijn vader me, wat haat mijn moeder me. Ze vinden niks goed. Ze vinden niks goed. Maar later zeg je, als je groter bent, en je zou daarover de praat krijgen, dan zou je zeggen, ja, wat hield vader en moeder van me? Als ze niet van me gehouden hebben, dan zouden ze mij met dat mes hebben laten spelen. En zou er een oog, dan zou ik mijn oog kwijt zijn geweest. Of weet ik wat. Liefde. Ja, liefde is soms hard. Liefde ziet of zoekt het leven. God gebiedt de liefde. Dat wil niet zeggen dat je zomaar ongeduldig mag zijn. Je moet geduldig zijn, staat er in de Heidelbergse catechismus. Vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid, alle vriendelijkheid bewijs aan je naaste. Dat is de weg die de Heer wijst. Maar toch is dat niet de weg altijd van de minste weerstand. Zo moet je dat niet zien. Het is de weg van kom. Kinderen. Gewoon al, hè. Wees nou eerlijk, gewoon al, in het gewone leven. Wat een akelige mensen zijn het vaak, hè, die nou helemaal nooit niks van tucht hebben willen weten. Bij de baas liggen ze er zo uit. Op school gaat nergens. Ze hebben een grote mond over van alles en nog wat, want ik doe wat ik wil. Maar het zijn de moeilijkste mensen in het leven. Je hebt er weinig aan. Je voelt aan, hè, dat het nog niet zo gek is. dat de Heere in zijn woord ons wijst de weg van gehoorzaamheid. De weg van de regels. Anders loopt alles op een chaos uit. Liefde gebiedt God. Maar dat is ook liefde. Dat is ook liefde. Dat je werk doet. Of dat je luistert naar een vermaning. Terwijl jij misschien denkt, hè, is dat nou liefde? Ja, dat is liefde. En als je denkt, ik mag ook niks, dat je er nog eens over nadenkt over vandaag. Vanavond. Jezus Christus die vergeeft en vergeet. Maar die ook zegt, hoor naar mij. En je zal leven. Luister mij. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En laat uw ogen mijn wegen bewaren. Zegt God, liefde. O, hij heeft de opperste liefde, de waarheid. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Niemand had en heeft meer liefde dan hij. Wat is het groot. Als de Heere God in het hart van mensen werkt. Zodat in een genadeloze wereld. In een keiharde maatschappij. In een aangevochten gezinsleven. Huwelijk. Als de tekenen van de liefde worden opgericht. Als de stem van het gebod in ons hart komt. Nee. Terug. Gij hebt Christus zo niet geleerd. Gij had een andere die voor u de weg heeft gewezen en gebaand. O, dat hoop ik dat in ons alle leven openbaar wordt, met alle gebrek. Ik vind geen groter blijdschap als ik bij de mensen kom, in de problemen, in moeilijkheden, in verdrietelijkheden, in allerlei dingen waar je mee geconfronteerd wordt. Als je op een moment eens mag ontdekken dat Jezus Christus de doorslag geeft. Dat zijn woord de doorslag geeft. En dat we daarvoor mogen buigen. Want dan voel je iets, hè, dat is nou van God. Dat is nou een zaak van het heilig woord en het heilige evangelie. Dat hebben we niet van onszelf. En dan mag je dan God in prijzen. Dat hij het gezegd heeft, gij zult niet doden. Dat hij het leven beschermt en het leven in stand houdt door zijn liefde. Amen.